niet op één adres, dan doen we het niet. Zo erg zal het niet zijn, zo lang zal het niet duren. Dit was nog nooit in de mensgeschiedenis gebeurd. Waarom mogen wij hier zo genezen? Toch niet om 2000 kilometer verder vermoord te worden?
Ja, het overleefd.
107.000 zijn op transport gesteld.
Ja, en 5000.
Alleen 5000. Ik ben één van die 5% die overleefd.
Ja. Iedereen heeft een eigen verhaal. En er zijn nog zoveel bijzondere verhalen die verteld moeten worden. Verhalen die ons prikkelen, inspireren, taboes doorbreken of ons leren hoe om te gaan met tegenslag. Ik ben Iris en dit is Held een Eigen Verhaal.
Deze week in de podcast Eva Wel, die als 6-jarig Joods meisje terechtkomt in concentratiekamp Westerbork. Vanaf het kamp worden meer dan 100.000 mensen op transport gezet, maar lukt haar vader gelukkig om hun meermaals van de lijst te halen. Na een gevangenschap van 3 jaar worden ze bevrijd door de Canadezen en overleeft het gezin de Tweede Wereldoorlog. Maar natuurlijk niet zonder gevolgen en ook impact natuurlijk op ieders leven. Daarom ben ik heel dankbaar en blij dat u te gast wilde zijn. Omdat het ook verhalen zijn inderdaad die niet vergeten mogen worden. En ik vind het ook bijzonder dat er nu ook een generatie komt die het ons als laatste kan vertellen. En ik denk dat het daarom ook heel belangrijk is. Dus welkom.
Dankjewel.
Ik denk dat we gewoon even bij het begin gaan beginnen. Want jouw ouders besluiten om naar Nederland te gaan. Eigenlijk al voor jouw geboorte. Wat was daar de reden voor?
Mijn ouders waren Duitse Joden. Mijn vader kwam uit Kleve. Dat is een plaats net over de grens bij Nijmegen. En toen Hitler aan de macht kwam, toen begon hij met de Joden te pesten. Te pesten door ze uit te sluiten voor allerlei dingen. En mijn vader zag dat en dacht, dit is niet, belooft niet veel goeds. Mijn ouders zijn toen getrouwd en mijn ouders dachten, we gaan maar een poosje weg.
Ja.
Toen heeft mijn vader voor Arnhem gekozen, omdat Arnhem maar 25 kilometer van Kleef vandaan is. En zijn beide ouders toen nog leefden.
Okay.
Zijn moeder is in 36 overleden. Zijn vader heeft de oorlog ook overleefd. En ze hebben dus een textielzaak geopend in Arnhem. En daar ben ik keurig na 9 maanden nadat ze getrouwd waren, ben ik dus geboren.
Ja.
1935 ben ik geboren. Ik ben dus bijna 88.
Ja, dus je was ongeveer 5, 6 toen de oorlog begon.
5, ja.
Had je dat al door? Of?
Nee, ik had niks door.
Nee.
Ik had niets door. Je moet je voorstellen, zoals ik moet wennen aan alles wat er nu is, hè, dus dat je jij en jou zegt, wat ik volkomen accepteer.
Ja.
Zo moeten de jongelui allemaal wennen aan het feit dat 80 jaar geleden het een andere wereld was.
Ja.
A, bestond er absoluut niets op het gebied van de techniek. Hè, geen computers, geen mobieltje, niets. Maar kinderen werden onwetend gehouden. Kinderen werd niets verteld, zo was het. Of ze zeiden, we vertellen het later, of ze zeiden, hoe is dat, gaat je niks aan.
Ja.
En je accepteerde dat.
Ja.
Dus ik had geen idee. De oorlog begon, mijn ouders zullen het geweten hebben, want we hadden een radio, dat was het enige wat er bestond. Hè? Dus mijn ouders wisten natuurlijk dat de oorlog begonnen was. Maar er werd mij niets gezegd.
Nee. En er was wel een reden dat je ouders besloten om naar Nederland te gaan, omdat Nederland natuurlijk in de Eerste Wereldoorlog neutraal is gebleven, dat een veilige haven voelde.
Dat speelde een grote rol. Met heel veel Joodse vluchtelingen. Na de Kristallnacht, dat was in november 1938, toen alle synagogen in Duitsland brandden en vele Joden uit hun huizen gesleept en vermoord werden, ook al. Die Kristallnacht, hè, november 1938, dat wordt achteraf gezien als het begin van de Holocaust. Voor die tijd was het discriminering.
Ja.
Maar die Kristallnacht was het begin van de Holocaust. Toen werd echt begonnen met moorden.
Ja.
En daarna, toen zijn echt een hoop Joden gevlucht uit Duitsland. En hebben heel veel voor Nederland gekozen. Omdat het in de Eerste Wereldoorlog neutraal was.
Wat gebeurt er dan? Of daar merk jij dan als kind, word je een beetje ontwetend gehouden? Maar voor je ouders gebeuren er wel veranderde dingen.
Nou, het eerste wat ik me herinner, ik bedoel met 6, was dus dat mijn grootvaders bij ons kwamen.
Ja.
Dus na die kristalnacht, want beide grootvaders, beide grootmoeders leefden niet meer. En de grootvaders hadden beide in de Eerste Wereldoorlog gevochten. Want ze waren Duitsers. Bewust, overtuigd, cultureel. Mijn moeder kwam uit een zeer cultureel gezin. Mijn vader kwam uit een doorsnee handelsgezin. Ze hadden winkels. En een traditioneel Joods gezin. Die grootvaders die hadden echt voor hun land gevochten in de Eerste Wereldoorlog. Dus die zeiden bij het begin dat Hitler aan de macht kwam, oh, ons gebeurt niks. Wij hebben tenslotte ons leven geriskeerd voor dit land. Maar toen, na die kristalnacht, toen was het hun duidelijk dat ze hun leven niet zeker waren. En de Joden werd ook toen alles afgenomen. Alles. Ze kregen een klein beetje zakgeld mee, want Hitler wilde dat ze weggingen. Het moorden begon pas na die kristalnacht.
Ja.
Dat men daarmee begon. Dus hij wilde ze weg hebben. En toen kwamen mijn grootvaders. Nou, die kwamen in januari 39. Dus toen was ik 4,5. En toen was ik, oh fijn, ik dacht eerst die komen op bezoek.
Ja.
Maar ze bleven, ze gingen bij ons wonen. Ieder had een eigen kamer, we hadden een vrij groot huis, huur, gehuurd. En toen vroeg ik me wel af, wat is dat? Maar er werd mij ook niet gezegd waarom ze bij ons kwamen.
Nee. En vind je dan wel eens iets op hoe ze spraken? Of dat er al een beetje verdriet of angst hier staat?
Ja, wat ik altijd hoorde was de moffen.
Ja.
Dat was altijd over de moffen en de moffen. En ik wist niet dat dat een scheldwoord was, bijvoorbeeld. En ik zei dan wel eens als we in een winkel waren, ja, mijn opa's zijn er, want de moffen komen.
Oh, ja.
En dan zei mijn moeder, oh, joi, wat is dit nu? Wat zegt ze nu? Dus, nee, ik had geen notie eigenlijk. Nee. Ik haalde alles door elkaar.
Ja. En dan komt er het moment ook dat jullie worden opgeroepen. Kan je ons meenemen naar dat moment?
Nou, dat was nog in het begin dat de mensen naar Westerbork moesten.
Ja.
Nou moet ik zo zeggen, mijn ouders wisten dus van het vluchtelingenkamp Westerbork. En we hebben nu januari 42, dus we zijn al bijna 2 jaar in de oorlog.
Ja, want daarvoor was inderdaad Westerbork een kamp waar gewoon waar gewoon mensen terecht konden als vluchteling.
Dat was door de regering als vluchtelingenkamp aangewezen. Nou, dat daarvoor, men had eigenlijk bij Apeldoorn een terrein willen aanwijzen, maar dat behoorde nog tot koningin Wilhelmina's terrein. Ik wil ook nog wel even iets vertellen over Wilhelmina, want ze was natuurlijk gevlucht naar Engeland. En daar was ze dus omringd door mensen die gevlucht waren, dus in de meeste plaatsen niet-Joden. En Joden interesseerden haar niet. In al haar speeches, ik weet niet hoeveel ze gehouden heeft, of het nou 30, 35 waren, weet ik niet, dat ze het land toegesproken heeft vanuit Londen, heeft ze 2 keer iets heel kort over de Joden gezegd.
Ja.
Ze heeft ze volkomen verwaarloosd, volkomen genegeerd. En daar zijn heel veel verhalen over. Dus Wilhelmina wilde niet dat Joodse vluchtelingen een vluchtelingenkamp kregen op haar terrein. Ik bedoel, haar terrein was immens, maar dat wilde ze niet. En toen heeft men dus in het noorden, in the middle of nowhere, Drenthe was toen heel leeg, daar heeft men dan het vluchtelingenkamp na de Kristallnacht opgezet. Het was door de Joodse bevolking betaald, het bouwen van de barakken enzovoort. De Joodse bevolking in Nederland heeft heel veel betaald. En ook geholpen, de Joodse vluchtelingen. Want ze hadden niets.
Ja.
Volkomen onteigend, alles was weggenomen.
Ja.
Toen de bezetter was, werd in elk land een Joodse raad aangesteld. Een Joodse raad was een raad van wijze mannen, zeer aangeziene mannen. En die werden gevraagd door de bezetter, de nazi's, om mee te helpen zodat alles soepel zou verlopen. Des te minder zou men gestraft worden. En in alle landen waar dus de Joodse Raad geholpen heeft, hebben ze bij Nederland hun allerbest gedaan. En de anderen hebben dus echt gesaboteerd.
Want op het moment dat de nazi's aan de macht komen, is ook dit kamp niet meer vluchtelingenkamp, maar wordt het hun bezit eigenlijk.
Ja, je hoefde alleen nog maar prikkeldraad eromheen te doen en een paar wachttorens en je had een concentratiekamp.
Hoe gaat dat? Dan krijg je een oproep om je te melden voor dit kamp.
Oh, dat is heel geleidelijk gegaan. Hè? Daar ben ik niet helemaal van de hoogte. Ik weet ons verhaal natuurlijk. In het begin kreeg je dus een brief. En er werd je gezegd, over 3 dagen moet je naar het station in Arnhem gaan. He, dat was dus ons geval. Dat werd dus aan iedereen gestuurd. Want die Joodse raad werd opgedragen om te zorgen dat alle Joden geregistreerd werden in Nederland. Als Jood zijnde. Dus je moest met je paspoort naar de gemeente en dan kreeg je een stempel met een J erin. Je werd gebrandmerkt.
Ja.
En dat hebben dus een hoop landen de Joodse Raad geweigerd.
Ja, wat dus heel veel heeft voorkomen. Ja.
Maar in Nederland niet. Er zijn Joden die het niet gedaan hebben, maar dat is maar een heel klein percentage. Want de Joodse Raad zei, laten we dat maar doen, want dan zal het niet zo erg zijn.
Aha, echt een inschattingsfout.
Ja, absoluut. Ja. Volkomen inschattingsfout. Dus dat hadden mijn ouders gedaan. En dat was in december 1941 of iets eerder. Zoiets, toen werd dus geregistreerd. Nou, men had bijna al het materiaal. Het verzet was al op gang met onderduikadressen. En die wisten ook blijkbaar wanneer men een brief kreeg. Dus die kwamen bij ons en zeiden, wij kunnen jullie helpen voor onderduikadressen. Maar niet 3. Ik ben enig kind, maar niet alle 3 op 1. Mijn grootvaders hadden trouwens geen oproep. Nog.
Oké.
En mijn ouders zeiden, niet op 1 adres, dan doen we het niet. Zo erg zal het niet zijn, zo lang zal het niet duren. Dat is wat men heel vaak zei en dacht. Mijn ouders begonnen met een beetje boel te pakken. En ik zei, hé, wat gebeurt er? Gaan we weg? Eefje, als het zover is, zullen we het je zeggen. En dat slikte je. Mijn moeder was alles voor mij, want vroeger werkten vrouwen niet. Uitzonderingen daar gelaten.
Ja.
Vrouwen werkten niet, dus moeder was altijd thuis. En mijn vader, die ging om 7 uur weg naar de winkel in de binnenstad. En ik kwam om 7:30 uit. Op het moment dat ik naar bed ging, gaf hij mij een kusje. En hij werkte alle dagen, behalve zondag. Maar zondag deed hij vaak administratie. Ik zag mijn vader heel weinig. En dus mijn moeder was die me troostte. Mijn moeder was, ik geloofde ook alles wat mijn moeder zei.
En je bent jong, dus je gaat er ook vanuit dat zij natuurlijk de juiste keuzes maken. En ik kan me wel ook wel weer vinden in het feit dat als de andere optie onderduiken is, maar dan allemaal uit elkaar, dat ook als gezin zijnde natuurlijk gewoon, ja, als je ook nog denkt dat het allemaal gaat meevallen en kort duurt, dat ook geen optie is.
Daar kan ik niet over oordelen, want een hoop mensen hebben het wel gedaan.
Ja.
En denk maar aan Anne Frank. En dat is het bekendste voorbeeld, maar zo zijn er duizenden.
Ja.
Die hebben het wel gedaan. Die dachten, nou, ik geloof niet dat ze zoveel goede bedoelingen hebben.
Ja.
Maar bij mijn vader was het niet uit elkaar halen belangrijker. Die wilde absoluut dat we bij elkaar bleven.
En wat mag je dan pakken? Dan ga je naar het station en de tijd daarvoor?
Dus op de dag dat we weg moesten, daar werd ons dus in die brief gezegd wat je mee moest nemen. Dat is 1 deken, beddengoed, handdoeken, laarzen, warme kleren. Het was januari, ijskoud, warme kleren. Geen boeken, stond er nadrukkelijk bij.
Okay.
Want je mocht alleen meenemen wat je dragen kon. Er waren geen rolkoffers.
Nee, iedereen tilde alles.
Ja, dus alles op de rug.
Ja.
Ik had mijn pop. Op het laatste moment zeiden mijn ouders, we gaan verhuizen.
Okay.
Toen zei ik, oh leuk.
Ja.
Mijn ouders hadden dus een hele hoop spullen aan vrienden gegeven. Niet-Joodse vrienden. Om te bewaren van wanneer we terug zouden komen. En ik heb nog 2-3 dingen van het meubilair.
Ja?
Ja.
Dus dat hebben ze
goed bewaard. Dat is heel dierbaar. Ja. Is heel dierbaar. Dus in de trein was gewoon de trein. Ik was wel eerder met een trein geweest. Want moeder en ik bezochten haar vader. Mijn moeder kwam uit Zuid-Duitsland, uit Freiburg, vlakbij de Zwitserse grens. En dus ik was al een paar keer met de trein geweest naar opa. Dus dat vond ik normaal, een trein. Ja. Het was ook een normale personentrein. En dan kom je, moet je uitstappen. En dan denk je dat je wel ergens huizen ziet. Nou, in the middle of nowhere. En dan moet je 6 kilometer lopen.
In die kou? Dat,
in ijzige kou.
Ja.
En dat was het eerste moment dat ik echt bang was. Maar mijn moeder nam me bij de hand en zei, schat, kom mee. Luister, dit is niks bijzonders, joh. We lopen dit even. Hè? En je hebt toch niet veel te dragen? Want ik had niet veel te dragen. Mijn ouders sleepten zich. En die hadden echt heel veel.
Ja.
En dan na 6 kilometer kwamen we dus in het kamp. En dan word je geregistreerd. Dus wat ik zag was prikkeldraad. Had ik nog nooit gezien, dus het verbaasde mij niet. Ik zag iets. Een wachttoren. Ik zag iets. Maar ik was 6,5. Ik wist niet wat het was.
Nee, wat de betekenis daarvan kon zijn. Nee.
Wij komen dus in het kamp aan. En wij moeten in de rij staan. Met honderden anderen. Nou, oké, moet je in de rij staan. We krijgen koffie, thee, limonade van de kampbewoners die er al zijn. Hè? Dus bijna uitsluitend op dat moment nog Duitse en Oostenrijkse Joden. Mm-hmm. Wij zijn, onze groep die toen kwam, waren de eerste in Nederland wonende Duitse Joden. He, dus er waren dus heel veel Duitse Joden dus in Nederland. Dus men probeerde die Duitse Joden als eerste op te pakken.
Ja.
Dus dat was ook, want de Joodse Raad moest dus meehelpen. En die vonden waarschijnlijk, laat die Duitse Joden maar eerst gaan. Want er gebeurde ook nog niks. Hè? Auschwitz was nog niet klaar. Nee. Er gebeurde nog niks. Dus, nou, laten de Duitse Joden maar eerst gaan. Hè? Dan zijn ze misschien vlug weer thuis of zo. Hè? Dus wij kregen koffie, thee enzovoort. En dan werden we geregistreerd. En dat wil zeggen dat je dus op karton werd dus je alles over jou vastgelegd.
Ja.
En dat diende dus om te bepalen wie kan waar welk werk doen.
Ja.
Wat is het beroep? Hè? Wat kun je? Nou, dat was gewoon een, ja, werden lijsten aangelegd.
Want het idee was natuurlijk om ook, het is ook een werkkamp in de zin van ze wilden daar zorgen dat iedereen ging werken en toch?
Het was een werkkamp in eerste instantie. Een werkkamp. En er was een commandant. Ik denk dat er nummer 2 was. Eerst was een commandant, dat was een Nederlander. Mm-hmm. En die was natuurlijk heel mild en dat was dus geen NSB'er. En die werd natuurlijk dan na een jaartje werd die vervangen. En toen kwam er een Duitse, een nazi-commandant. En die werd na enkele maanden vervangen, want die deed het niet naar behoren volgens Berlijn.
Okay.
Als ik Berlijn zeg, dan betekent het de regering van Hitler. Dus we staan daar in die rij. En dan komt er altijd een heel mooi verhaal. Want er werd ook nog alles afgenomen aan bezittingen. En de nazi's die zei, wat heeft u daar nog aan bezittingen? Nou, ik heb niks meer. Nou, dat kan niet waar zijn. En dan gaan ze aan je zomen voelen. En dan gaan ze je eventueel de voeringen van de jassen openscheuren.
Ja, ze nemen alles in.
Ja. En dan kijken ze aan je pols. Heb je daar een gouden horloge, pakken ze het ook weg. Wanneer je geld gespaard had, kocht je diamanten. En die gingen in de kluis in de bank. Vandaag de dag koop je woningen.
Mm-hmm.
Mijn moeder heeft dus de gespaarde diamanten uit de kluis gehaald. Toen ze wist dat we naar Westerbork moesten. En zij heeft nieuwe knopen gemaakt. Ze heeft die diamant genomen. Daar heeft ze een soort cellotape omheen gedaan. Ze heeft daar stof omheen gedaan. En uiteindelijk heeft ze daar stof van mijn manteltje eromheen gedaan. Ik wist natuurlijk van niets.
Je had geen idee dat al jullie bezittingen eigenlijk in jouw jasje zaten.
Geen idee. Nou,
Beter misschien ook, denk ik.
En of dat beter was. Ja. Ik had doodsangst gehad. Ik had waarschijnlijk gezegd, ik heb iets moois in mijn jasje.
Ja, ja.
En wij hebben de oorlog overleefd. De knopen hebben ook de oorlog overleefd. Maar na de oorlog kon je niks beginnen met diamanten. Dus die gingen weer in de safe bij de bank. 10 jaar na de oorlog zei mijn moeder tegen mijn vader, nu gaat het ons goed. Ik wil eindelijk een ring van die diamanten hebben. Maar die ring heeft ze me gegeven toen ik 60 werd. Dus meer dan 40 jaar na dato heb ik die ring gekregen. En toen heeft ze mij met 60 de geschiedenis van deze ring gegeven, die ik dus dan gekregen heb. Ja. Nou, die heb ik haast nooit gedragen tot het moment dat ik voor scholen lezingen ging houden. Ja. 15 jaar geleden. En nu draag ik hem altijd.
Ja. Ja.
Het is een overlevingsverhaal.
Ja, en ook een overlevingsring, want die diamanten zijn er altijd bij geweest,
ja,
zonder jouw besef. En dan heeft het zo iets moois, is het nu bij je, denk ik.
Ja.
Ja.
Ja, dus dat was het moment van in de rij staan.
Ja.
En toen begon natuurlijk de ellende. De derde commandant was dus de beslissende commandant. Hè, nummer 2 werd ook de laan uitgestuurd. En de derde commandant werd uitgezocht omdat die een beetje ervaring had met een kamp. Hij was een half jaar kampcommandant van Sint-Michielsgestel geweest, wat gijzelaarskamp. En ze vonden dat hij dat goed gedaan had. En hij kreeg dus Westerbork onder zich.
Ja.
En nu, dit is een heel gecompliceerde geschiedenis, omdat er is geen vergelijkbaar kamp vergelijkbaar met Westerbork. En er zijn heel veel boeken geschreven over deze commandant. Het was een schoft. Het was een crimineel. Hij is verantwoordelijk voor meer dan 80.000 doden.
Ja.
En deze man heeft na de oorlog gezegd, hij wist niet dat de Joden vermoord werden in het oosten. Grotere leugen bestaat niet. Deze man heeft het kamp geleid alsof het een normaal dorp was. Men had werk, men had 3 keer per dag eten. Men had afleiding, kinderen gingen naar school. Het was het portaal voor de dood. En deze man moet gedacht hebben, de historici weten dit niet. Hij werd na de oorlog gepakt. Hij heeft alleen maar gezegd, ik heb getracht mij nuttig te maken voor Berlijn. En hij heeft fabrieken laten bouwen. Hij heeft zich ook nuttig gemaakt. Hij heeft zelfs het verdienstkruis gekregen in 1944. Voor zijn prestaties, wat hij gedaan heeft met Westerbork. Hij heeft een hoop fabrieken laten bouwen. Hij heeft overhemden voor de soldaten gemaakt. Handschoenen. Hij heeft schoenenreparaturen. Alles. En deze man werd gepakt na de oorlog. Nou ja, hij had, voordat hij gepakt, hij is gevlucht. En voordat hij vluchtte, heeft hij alle papieren verbrand. Waar maar iets een bewijs had kunnen zijn dat hij wist wat er met de Joden gebeurde.
Ja.
Dus wij waren in dat kamp. En niemand kon geloven wat er in het oosten gebeurde. Het is zo'n complex verhaal. Want de moord werd geïndustrialiseerd. Er werden moordfabrieken gebouwd. Dit was nog nooit in de mensgeschiedenis gebeurd. Dit is voor het eerst dat lang van tevoren een moord op een heel volk beraamd is en uitgevoerd is. Er zijn moordfabrieken gebouwd, lang van tevoren. En dit is waarom deze oorlog zo verschilt van elke oorlog ooit.
Ja.
Dit was nog nooit. Het was nog nooit voorgekomen dat men zo lang van tevoren. Men is begonnen in 1939. Toen heeft hij Polen veroverd, Hitler. Toen is hij begonnen met doodschieten van de mensen. De soldaten moesten, en dat deden ze, de Joden doodschieten, uit de huizen halen. Oud, ziek, jong, doet er niet toe. Ze hebben het maar doorgedaan, 1940, door en door. Dat was natuurlijk veel te langzaam. Want hij veroverde Polen Daar leefden geen 500.000 zoals in Duitsland, Joden. Niet 140.000 zoals in Nederland, maar 3 miljoen. En toen is men begonnen met het beramen van hoe kunnen wij de Joden beter wegkrijgen, vermoorden. En dit is nog nooit gebeurd.
Nee. Werd er in Westerbork ook vermoord? Of waren
niets,
er...
niet. Nee? En dat was ook het bijzondere ja, tussen aanhalingstekens van deze commandant. Hij heeft nooit iemand laten doden. Hij heeft nooit iemand laten folteren. Als iemand iets gedaan had, bijvoorbeeld gevlucht was en gepakt. In elk ander kamp werd je doodgeschoten. Je werd in de strafbarak gezet. Dat was ook nog een gevangenis.
Ja. Jullie leefden in barakken, inderdaad. Ja.
En daar, in die strafbarak, was ook nog een prikkeldraad, alleen daaromheen. Zodra je iets gedaan had wat de commandant niet zinde, dan kwam je in de strafbarak. En met de eerstvolgende trein moest je naar het werkkamp.
Ja.
Arbeidseinsatz. Want dat moest je doen. Maar dat was de doodstraf.
Ja. Hadden jullie besef van het gruwelijke wat de volgende... stop en de volgende kampen waren? Of werd daar niet over gesproken?
Er werd met mij niet over gesproken. Ik bedoel, absoluut niet. Ik wist niets.
Nee.
Maar alle volwassenen waren doodsbang om op transport te moeten. Want men wilde liever dicht bij huis blijven. En men was toch niet zeker of er niet een beetje waarheid in die geruchten was. Ja. Maar men kon het niet geloven, want er is namelijk nog... In ons kamp. Het was het enige kamp. Van, er waren geen 1000 kampen. Nee. Er waren geen 10.000 kampen. Er waren 40.000 kampen. In alle bezette landen van Hitler. Daar worden ook kleine ghetto's. Een ghetto is een stadsdeel. Wat helemaal afgezet wordt. Zoals in Amsterdam. Daar de Joodse buurt, zoals het nu heet, dat werd helemaal afgezet. Dat was de Joodse wijk. Dat was een ghetto. Dus daar rekenden ze ook ghetto's tot een kamp.
Aha.
Dus er bestonden 40.000. Er was er niet één die zo gerund werd als Westerbork. Alsof het een normaal dorp was. Want, en nou kom ik, wat dus de grootste paradox was, dat was het ziekenhuis. Er was één ziekenhuis. Deze commandant heeft dus nog 2 ziekenhuizen laten bouwen erbij. Het was het grootste ziekenhuis van Nederland met 1800 bedden, 200 artsen, alles Joodse artsen, 1000 man verpleging.
Ja.
Iedereen die ziek was, mocht genezen. Een dag, ik was een dag in het ziekenhuis. Ik was 2 keer kort in het ziekenhuis. Mijn moeder was 2 weken in het ziekenhuis. Iedereen mocht genezen, want, zo werd gezegd, want je moet in het oosten werken.
Aha.
Dat werd altijd gezegd. En je moet gezond zijn om te werken. Er was dus een, wij weten een hele hoop over het kamp en ook over het ziekenhuis, doordat 1 gevangene een dagboek bijgehouden heeft. Die was uit Vught gekomen, daar was hij gefolterd. En hij kwam kapot aan, dus die was in het ziekenhuis. En die schreef na 2,5 maand, hij had al continu een dagboek bijgehouden, schreef hij, en dat is ergens in 1943 geweest, ik ben nu 2,5 maand in dat ziekenhuis. Ik ben bijna beter. Ik mag binnenkort naar een normale barak. Wij horen de geruchten dat ze ons in het oosten vermoorden. Maar in gaskamers. Dat is valse propaganda. Dat kan niet waar zijn. Waarom mogen wij hier zo genezen? Toch niet om 2000 kilometer verder vermoord te worden?
Ja.
Dat is valse propaganda. Dat kan niet waar zijn.
Ja, dat is de paradox ook. Ja.
Dat is verschrikkelijk als je dan bedenkt. Er was een dieetkeuken. Er was in het kamp een gaarkeuken voor ons allemaal. En er was in het ziekenhuis een dieetkeuken. Mensen die dus, zoals deze man die schreef, ik krijg een ei, ik krijg een tomaat, ik krijg extra voeding. Een vrouw die net bevallen was en veel te vroeg bevallen. Dit babytje moest onder een couveuse. Maar er was geen couveuse. De chef-dokter, die ging naar de kampcommandant en die zei... Meneer de commandant, dat babytje zal doodgaan als we geen couveuse krijgen. Hij zegt, natuurlijk, ik laat uit Assen meteen een couveuse komen. Assen is op, 15 minuten rijden afstand. De couveuse kwam, babytje, godzijdank, overleefd. Is nog 3 maanden in het ziekenhuis voordat het babytje weer met de ouders en zo, hè, dat het gezond is. Ik geloof zelfs nog langer. En toen gingen ze allemaal op transport, want nu was het gezin compleet en de jonge vader kon werken. En nou, moeder en baby werden natuurlijk meteen vergast. Dat ziekenhuis had alle moderne apparatuur. Dat had die commandant alles besteld. Want het moest perfect zijn in het ziekenhuis. Het was onvoorstelbaar.
Ik kan het me ook niet voorstellen dat je dus probeert om de gevangenen gezond te krijgen. Om vervolgens met de kennis op het transport te zetten waar ze gewoon vernietigd worden. Want van... Ik las ook iets van 100.000 mensen die op transport zijn gezet, hebben maar 5.000 het overleefd.
107.000 zijn op transport gesteld.
Ja, en 5.000.
Alleen 5.000. En ik ben een van die 5%.
Oh, dat zit er al bij.
Ik ben een van die 5% die overleefd heeft. Ja.
Want de lijsten worden dan bekendgemaakt vaak in de avonden. De mensen die op transport moeten. Hoe is dit?
De voorbereidingen voor transporten. Dus Den Haag geeft door aan de kampcommandant. Het volgende transport moeten we 1000 mensen aan Auschwitz leveren. De kampcommandant zegt tegen de administratie. Er werken alleen Joden, hè, in het kamp. Niet één niet-Jood. Er waren soms wel half-Joden. Ja. En die geeft aan de administratie door. Jullie moeten 1100 namen eruit halen, want hij wist, onderweg sterven 100, 10% sterft onderweg. En hij moest er 1000 leveren. Dus 1100 namen. En die werden dan op lijsten gemaakt per barak. En de barak overste, dus dat was de barak leidster, Joden, die moesten wachten tot 1 uur. Dan kwamen ze op de barak, iedereen sliep al, en dan werden de namen voorgelezen die op transport moesten. En dan mocht men maar heel weinig bagage meenemen. En dan moest je dus wachten totdat je naar het perron mocht om dan in de trein te gaan.
Dus waren mensen dan ook in paniek op het moment dat ze op de lijst stonden? Of?
Ja, ik heb dus een paar keer iets gemerkt, want het begon midden juli 1942. Ja. Toen was Auschwitz klaar.
Ja.
De machines konden draaien. Ik sliep al lang en ik word wakker omdat ik vrouwen hoor jammeren. Oh, wat nou? En wat moet ik meenemen? En ik zeg, mami, wat is er? Oh, ik ben bang. Ach, Eefje, ze vechten weer eens een keer, die vrouwen. Je kent dat toch? Draai je om, slaap verder. Ik was 7. Mm-hmm. Als een moeder zegt, er is niks aan de hand... Slaap verder. Ik draai me om en slaap verder. In diezelfde week gebeurt het nog een keer. Ik word weer wakker. Ik word weer angstig. En moeder zegt, nou die een heeft van de ander wat gestolen. Je kun je voorstellen dat ze tekeer gaan. Ga jij lekker doorslapen. Ja, dus... Ik ben daarna niet meer wakker geworden.
Maar jullie zijn met het gezin ook meermaals op de lijsten gezet voor transport.
Ja. Mijn vader werkte als boer, werd hij aangesteld. Want hij was winkelier. Nou, er was geen winkel. Nou had je geen winkelier voor nodig. En Westerbork was omringd door boerderijen. En die werden allemaal ook bezet. En daar moesten de mensen ook werken. Dus mijn moeder heeft altijd aan bij de wasserij gewerkt. Mijn vader maar 10 maanden als boer. En in die tijd... In het begin dat de transporten begonnen, was dus een goede vriend van vader. En je moest dus willekeurig die namen uit de kartotheek halen. En daar was die vriend, die had dus onze kaarten in de handen. En die zag dat niemand op hem lette en die heeft onze kaarten weggelegd. Dat was de eerste keer.
Ja.
Dat was in de zomer 42. Daarna, een paar maanden, stonden we dus niet op de lijst. En toen gebeurde er een wonder. Namelijk, per 1 oktober kwam die derde commandant. Voordat hij kwam, waren al meer dan 25.000 Joden op transport gezet. En deze man had dus dat idee, hij wilde een soort dorp maken. Dus hij wilde ook mensen hebben waarmee hij overleg pleegde, hoe te runnen. Maar hij wilde alleen met Duits sprekende Joden te maken hebben.
Aha.
Niet met Nederlanders. Dus er werd gezocht, wie is dus Duits sprekend? En zo kreeg vader per 1 oktober een baan die hem gevrijwaard heeft van transport. Ja. Voorlopig staat er dan bij. Dus tot 1 oktober waren wij in de grote barak. 10 maanden. Daarna kreeg hij een heel belangrijke baan,
ja,
bij de administratie. En kwam dus, kregen wij een kamer in een kleine barak. Dat waren de oorspronkelijke vluchtelingenbarakjes. 1 kamer en we waren met z'n drieën.
Is weer herenigd.
Ja,
ja.
Doordat hij bij de administratie werkte, hoefde hij niet op transport. Dat heeft 2 jaar geduurd. Nee, niet helemaal. 1,5. En in mei 1944 moesten we op transport. En dat herinner ik me heel goed. Wij stonden op de lijst. En wij zaten 's morgens vroeg. Dus mijn ouders zeiden weer, we gaan verhuizen.
Ja.
We zaten 's morgens vroeg voor onze barak. En dat was 1 uur of 2. Ondertussen hebben de geallieerden, hè, dat leg ik altijd uit, de geallieerden zijn degene die tegen Duitsland vochten.
Ja.
De Engelsen, Amerikanen, Canadezen. Aan de andere kant de Russen. Maar vanuit Engeland, want Engeland was niet bezet. En daar waren dus de soldaten gestationeerd. Van daaruit was reeds in 1942 begonnen Duitse fabrieken te bombarderen. Om die, waar oorlogsmateriaal,
ja,
gemaakt wordt, om die te vernietigen. Elke nacht vlogen de vliegtuigen naar Duitsland. Maar deze bommenwerpers konden niet hoog vliegen. De techniek was nog niet zo. Dus ze werden begeleid door kleine jachtvliegtuigjes die schoten op alles waar gevaar dreigde. In Westerbork stond een gigantische schoorsteen van het ketelhuis. Westerbork ligt maar 30 kilometer van de Duitse grens vandaan. Die vliegtuigjes dachten, dit is een Duitse fabriek.
Aha.
En ze hebben midden in de nacht begonnen te schieten. Gelukkig geen bom. Ze hebben geschoten. We zijn allemaal weggerend, onder de bekken, bedden gekropen. En de volgende dag ging het transport niet weg.
Omdat de lijsten zoek waren of te veel chaos?
Ja. Er was een chaos.
Ja.
Maar die lijst had je nog kunnen gebruiken.
Ja.
Maar iemand heeft die lijst vernietigd.
Ja.
Dus die was weg. Dus dat was de tweede keer.
Wat een geluk.
De derde keer was dat vader vrijwillig weg wilde. Dat was een paar maanden na deze laatste ervaring. Hij wilde vrijwillig, want in dit kamp waren natuurlijk de volwassenen leefden onder een gigantische stress. Huwelijken gingen kapot. Mijn moeder had een ander. Mijn vader wilde vrijwillig naar het oosten. Want hij wilde op die manier met moeder en mij trachten zijn huwelijk te redden.
Ja.
Mijn moeder wilde door naar de oorlog met deze man. Voor mij is dit een bewijs dat niemand kon geloven. Want mijn vader had een baan waardoor hij ook buiten het kamp mocht komen. Naar Amsterdam, naar Den Haag. Hij hoorde natuurlijk veel meer buiten het kamp. En kon niet geloven dat men ons vermoorde. Dus hij wilde daarheen. En zijn beste vriend, de echtgenoot van de vrouw die mij dat verteld heeft, heeft hem kunnen weerhouden. Die heeft hem gezegd, je weet wat je hier hebt. We weten niet of die geruchten niet kloppen. Je mag niet gaan.
Nee.
En vader heeft toegegeven en niet gegaan.
Ja.
Na de oorlog hebben mijn ouders zich meteen laten scheiden. En ik was mijn vader toegewezen. Maar ja, mijn vader moest werk zoeken na de oorlog. En mijn moeder, die meneer, was heel vaak over de vloer. Mijn vader was er weinig. 2 jaar lang. Wij woonden eerst in Amsterdam en toen gingen we verhuizen naar Arnhem. En toen waren we plotseling met z'n drieën. Maar ja, vader kwam voor die tijd alleen weekenden. Ik wist van niks en ze hadden me nooit iets verteld. En plotseling was papje er weer al door. En ik weet, dus dat hebben ze me later verteld. Een jaar later zijn ze weer hertrouwd.
Oh, wat bijzonder.
Mooi verhaal, hè?
Ja, ja. Maar dat geeft ook wel aan hoe stressvol het ook voor gezinnen en relaties is.
Ja, maar ook dat zelfs de mensen die contact hadden met de buitenwereld niet konden geloven. Het was nog nooit zo massaal op die manier gemoord.
Niemand. Maar want jouw vader kon ook buiten de muren, omdat hij kon soms ook Joden redden toch om niet op transport te gaan als hij bijvoorbeeld bewijs kon verzamelen dat zij eerder naar een ander land wilden. Of...
Dat was ook deze paradoxe. Schijnwereld, deze afschuwelijke manier van hoe deze commandant het dorp geregeerd heeft. Namelijk, als je kon bewijzen dat je overgrootmoeder niet Joods was, dan was je moeder niet Joods, dan was jij niet Joods.
Ja.
En er zeiden mensen die in kamp waren, maar ik weet, mijn overgrootmoeder was niet Joods. En in Amsterdam, in het archief, kun je het vinden. Dan mocht de afdeling waar mijn vader werkte, dat heette de verzoekafdeling, mocht dus naar Amsterdam. Kijk, vader had kunnen vluchten, maar dan waren wij meteen op transport gezet. Dus dat deed mijn vader niet en zijn collega's ook niet.
Nee, die hadden ook allemaal gezien. Ja.
Ja, dus dan ging die daar graven en zoeken. En soms waren er van de verzet die papieren vervalsten.
Ja, om mensen te helpen. Dus hij wist ook wel dat hij zo mensen kon helpen.
Ja, dus, ja. Nee, dus de afdeling, hè? Niet vader alleen. Hè?
Nee,
dat
klopt.
Is de afdeling, hij waren er meer.
Ja, met hulp van het verzet natuurlijk. Ja.
Dus dan kwam die met een bewijs. En dan werd deze meneer van transport vrijgesteld. Voorlopig, hè?
Ja.
Want als meneer de commandant het op zijn heupen had en er ontbraken 50 mensen in de treinen, want hij controleerde alles. Dan zei hij, en dan uit die barak, daar moeten nu nog 50 bij komen.
Oh, zo kon het ook gaan. Dus het kon ook zonder voorbereiding in één keer.
Ja. Hij kon af en toe heel erg woedend worden. Maar hij heeft nooit mensen gefolterd of laten folteren. Ja. Was verboden.
Ja.
Nooit doodgeschoten.
Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat hij heeft geprobeerd zijn handen schoon te houden door anderen uiteindelijk te laten gebeuren.
In het oosten.
Ja, in het oosten. Ja.
In het oosten. En, want ook zijn ondergeschikten mochten ons niet mishandelen en zo. Werd ook niet gedaan.
Nee.
Ik weet het alleen van de boeken die ik gelezen heb en van mijn ouders.
Ja.
Werd niet gedaan.
Nee, want er was ook niks daar waar er iets kon gebeuren wat er wel aan andere kampen, zoals brandovens of gaskamers, of dat was allemaal niet in Westerbork.
Niet. Er was alleen een extra gevangenis.
Oh ja.
He, dat was dus de strafbarak,
ja,
waar ook Anne Frank in terecht kwam. Iedereen die gevlucht was, iets gedaan had in het kamp, wat niet naar meneer zijn zin was, meneer de commandant, die kwam in de strafbarak en dan ging je met, binnen een maand was je op transport. Maar iedereen die opgepakt werd van de onderduikadres, die kwamen in de strafbarak.
Ja, want die hadden dan al in zijn ogen straf, omdat ze niet... Want jullie hadden je natuurlijk, zeg maar, gemeld. Dus daar zat natuurlijk een verschil tussen, denk
exact.
Ik. Ja, in zijn ogen.
Dus die kwamen allemaal in strafbarak.
En die gingen ook, dus het moment dat je werd opgepakt op een onderduikadres, ging je ook gelijk vaak op transport, toch?
Ja, ze gingen op transport. Nou, niet meteen.
Nee,
maar binnen een paar weken. Ik geloof de familie van Anne Frank was er 3 weken.
Ja,
ze zaten in de strafbarak en daar moesten ze werken. Een van de zwaarste werken was dus de vliegtuigonderdelen. Want op een gegeven moment kwamen heel veel vliegtuigwrakken naar Westerbork. En dat moest kapot geslagen en dan moesten de goede dingen uitgehaald worden.
Ja.
Was heel zwaar werk. En degene die dat deden, die kregen 1 liter melk per dag extra. Want het was zo vies werk.
Oh.
Dat was deze schijnwereld.
Ja.
We hadden 3 keer per dag te eten.
Bizar. Ook in de hongerwinter.
In de hongerwinter.
Je benoemt het zelf ook al. Het was een enorme paradox in Westerbork. Echt een schijnwereld, hoe het wordt geleefd. En voor jou als jong meisje kan ik me ook voorstellen dat je moeder je wil je ook beschermen door gewoon niet te veel te vertellen over de geruchten. Dus hoe ervaar je dit als kind? Want je bent ook met andere kinderen, die verdwijnen ook. Dat zijn ook, ik kan me voorstellen dat daar vraagtekens bij komen van waarom was ik gisteren nog met die aan het spelen of en is die weg?
Mijn moeder zei altijd, als ik zeg, mami, wat is dit, schat? Dit duurt niet lang. Ja. Wij gaan weer weg. Zij zei altijd, wij gaan weer weg. Ze zei niet, we gaan naar huis. Ze zei niet, we gaan naar Polen. We gaan weer weg. Maar ik dacht altijd, we gaan weer met de trein naar huis. Dat is wat ik dacht. En ik zag die treinen. Je mocht er eigenlijk niet komen, hè, als kind. Je mocht niet daar bij die perrons komen. De treinen kwamen op maandag vol met mensen. En op dinsdag, meestal ging de trein weg. Maar in het begin ging die veel vaker. En ik zag ze. Maar niet dat ze dus ingepakt of zo. Maar ik zag ze in de rij staan. Dus ik dacht altijd, die mogen naar huis. Dat was voor mij wat ik zelf bedacht had.
Ja.
En niemand die mij tegenovergestelde.
Nee, dus ook als er misschien vriendjes en vriendinnetjes weg waren, dacht je, oh, die zijn naar huis.
Ja, dus ik ging naar school.
Ja.
Al 10 dagen was een goed vriendinnetje van me. En dan zei ik, waar is Marietje toch heen? Ja, Marietje is met de trein weg, werd mij gezegd. Toen dacht ik, oh, die heeft geluk. Die is naar huis. Dat is wat ik dacht.
Ja, ja.
Maar wij moesten elke dag naar school. Van 9 tot 12, van 2 tot 4. Wij gingen spelletjes doen. We hadden een speelplaats. We gingen elke dag. Zaterdags ook, dat was vroeger zo. Zondags niet. Zondags hoefden de volwassenen ook niet te werken.
Ja.
Ik heb een heel kort gedichtje van Ida Vos. Ida Vos heeft overleefd 2 kampen en heeft na de oorlog 25 gedichten gemaakt, hele korte, want haar medescholieren van de 26 was zij de enige die overleefd had. En in dat gedicht staat: zij had een onvoldoende voor aardrijkskunde die laatste schooldag, maar wist een week later precies waar Auschwitz lag. Maar heel kort.
Ja, mooi. Het raakt me echt heel erg.
Het is ook. Ja. Het is ook. Dit korte gedicht zegt alles.
Ja.
Ik wil ook dat ik jonge mensen bereik. Met het dramatische van wat er gebeurd is. Want mijn doel is, het mag nooit meer zo gebeuren. Want zo was het nog nooit geweest, op deze manier. We weten wat er nu gebeurt. Oekraïne is dichtbij, maar in Afrika, noem maar op, in Zuid-Amerika, wat er allemaal gebeurt. Maar het is nog nooit op die manier voorbereid en gedaan. En dat is wat ik dus waarschuw. Ik waarschuw ook om te zeggen, jullie kunnen als jonge kinderen ook nadenken, als jullie een bevel gegeven wordt van je mag dit niet, je mag dat niet, dat je nadenkt en dat je je hart laat spreken. En dat je misschien zegt, ja, maar dat wil ik niet, want ik voel me er niet goed bij. Dat durfde niemand vroeger te zeggen. En dat wil ik dat de jonge lui doen. Ik wil daar graag een voorbeeld uit mijn leven geven. Ik mocht, toen ik 15 was, mijn beide grootvaders hebben overleefd. En eentje is naar Zuid-Duitsland teruggegaan na een paar jaar naar de stad waar hij vandaan kwam. En mijn moeder bezocht hem. Toen ik 15 was, ging ik bij hem op vakantie. Een zomervakantie. En hij had gezorgd dat ik een vriendinnetje van mijn leeftijd had. En die kwam met haar schoolkameraden. We speelden tennis, we gingen wandelingen maken. En ik ben verliefd geworden op een van die Duitse jongens. Na 2 weken roept mijn grootvader me bij zich en zegt, Eva, ik wil niet meer dat jij met Frits omgaat. Dan zeg ik, maar waarom, opa? Frits' vader was de grootste nazi van Freiburg. Hij zit nog in de gevangenis, hij heeft nog een hele hoop jaar te gaan. Zijn vrouw zit ook in de gevangenis. Ik verbied je om met Frits om te gaan. Dan heb ik gezegd, maar opa, wat kan Frits daarvoor? Wat kan Frits daaraan doen dat zijn vader dat gedaan heeft? Ik denk er niet aan, opa.
Nee.
Wat kan een jongen daaraan doen? Er wordt bij ons op Westerbork... Ik bedoel, ik ben deel van de gastsprekers van het herinneringscentrum Westerbork. Daar werd op een gegeven moment gecombineerd... een overlevende van Auschwitz bijvoorbeeld... met een kind van een NSB'er, van een erge NSB'er. Deze man zei na 2 keer, ik kan niet meer. Ik kan niet meer met haar samen doen. Ik word er helemaal gek van. Het idee... dat, ja, dat kind van de verraders. Ik vond het zo zielig dat ik zei, ik doe het met haar. Er zijn mensen die zeggen, ja, maar ik kan niet, ik kan nooit met een kind van een dader omgaan.
Ja.
Ik geef lezingen met de kleindochter van deze kampcommandant. Want dat is mijn bewijs. Dat is mijn bewijs hoe je om moet gaan met mensen. Dat je de mens moet leren kennen. En dat hoop ik dat die jongelui oppakken. Dat is zo belangrijk voor mij.
Dat vind ik echt heel bewonderingswaardig en heel mooi. Je gaf het natuurlijk ook zelf al aan de tijd na de oorlog. Maar daarvoor zit natuurlijk de bevrijding nog in het kamp. Kan je ons meenemen naar het moment dat de Canadezen jullie komen bevrijden? En wat er daarna volgt?
Het grappige was, we waren al meer dan een dag zonder Duitse bezetting. Maar je hoorde overal het schieten. We konden nergens naartoe. Dus ze zeiden, de Tommies komen eraan. De Tommies waren de Engelsen, dat was de naam voor de Engelsen. Dus men dacht, de Tommies komen. Ik zat te haken, want we hadden een depot leeggeplunderd met breiwol.
Ja.
En ik zat te haken langs de rand... En alle volwassenen gingen naar een vergadering, want ja, de commandant was weg. Er was niet één
die
bewaking.
Die waren gevlucht allemaal, de bewaking en de commandant. Jullie waren eigenlijk gewoon in een kamp zonder bewaking met elkaar. Ja.
Ja, die waren allemaal gevlucht.
Ja. Hoe oud was jij toen?
Ik was 10.
10, ja.
Nog niet helemaal, bijna 10.
Oké.
Dus die volwassenen waren allemaal bij de vergadering. En plotseling stormden ze allemaal naar buiten, want iemand had gezegd, de Tommies komen, de Tommies komen. Het waren de Canadezen. Dus wij renden allemaal, zeg maar, de weg op. En toen zagen we de tanks komen. En toen gingen een hoop volwassenen beklommen de tanks.
Ja.
En die Canadezen waren dat natuurlijk ondertussen gewend. En zij deelden sigaretten uit voor de volwassenen. Vroeger rookten bijna alle volwassenen.
Ja.
Wij kinderen kregen chocola, wit brood en kauwgummi. Nou, dat was natuurlijk geweldig. En iedereen was aan het jubelen. Maar ze trokken meteen weer door, hè, want ze moesten meer bevrijden.
Ja.
Dus er bleef 1 Canadees, geloof ik, maar daar heb ik verder geen weet van.
Ja.
Dus wij waren daar, maar Nederland was nog niet bevrijd, dus je kon nergens naartoe.
Nee, dus jullie moesten daar blijven?
Wij moesten daar blijven, jazeker. En we konden sowieso nergens heen.
Nee.
We hadden geen cent.
Nee, je hebt niks.
Niets. Ja.
En je weet ook niet wat er allemaal in Nederland is gebeurd en of je nog terug kan. In de zin van waar je, of je huis er nog is. Of je hebt zoveel jaren natuurlijk daar in dat kamp gezeten.
Nee, mijn ouders hadden geen idee wat ze zouden vinden natuurlijk. Maar ze hadden wel meegekregen dat er die slag om Arnhem was.
Ja, precies.
Dat soort nieuws kwam natuurlijk.
En dan zit je in het kamp eigenlijk zonder leiding. En hoe zijn die maanden?
Nou, er was een Nederlander die woonde buiten het kamp. En dat was een stiekeme verzetstrijder. Hij moest zorgen voor bepaalde logistiek. Dus het was een Nederlander, niet-Jood, meneer Van As. En hij woonde buiten het kamp. Dat was ook een vertrouweling van Gemmeke. Maar hij heeft veel mensen geholpen vluchten. En hij werd gevraagd door de kampbewoners, wil jij even de leiding nemen? Dus hij heeft de leiding genomen toen. En onder zijn leiding werd het dus voorbereid van, wat gaat er nu gebeuren? Mijn vader was op een gegeven moment weg. Die was gevangen genomen. Dus we hadden de nationale bevrijding gehad.
Ja.
5 mei, 10 mei. En een paar weken later werd mijn vader gevangen genomen. Met nog een hoop Joden, Duitse Joden, allemaal. Die werden beticht door de Nederlandse Joden van collaboratie.
Aha.
Sommigen zijn ook langer gevangen geweest. Mijn vader was 3 weken in Assen gevangen. Ik wist er niets van, hè?
Omdat de Nederlandse Joden zeiden van, oh, jullie hebben op die lijsten dingen gedaan of jezelf geholpen, bijvoorbeeld. Wat natuurlijk ook gebeurt, maar iedereen probeert natuurlijk zichzelf te helpen. En aan de andere kant, waar je vader ook veel mensen heeft geholpen met vanuit het verzet die documenten aan te geven.
Ah, ja. Mijn vader heeft wel meer gedaan wat hij kon. Maar ja, je kunt niet alles. Nee. En hoe hoger je functie, hoge bomen vangen veel wind.
Toen jullie nog in het kamp zaten, hebben jullie ook werden daar de NSB'ers ook gevangen gehouden, toch? Of?
Na de oorlog werden natuurlijk de NSB'ers zoveel mogelijk opgepakt. Mannen, vrouwen, kaalgeschoren. Ja. Die kwamen. Ons kamp was leeg. Er waren 876 overlevenden. En er stonden dus barakken. Hè. Zo'n barak is je kan. En de helft van een barak is 375 mensen. Ja. En dus die NSB'ers die kwamen en die moesten dus daarin. En die zijn gedeeltelijk door de Joden mishandeld.
Ja.
Daar is een hele film over gemaakt door Westerbork.
Ja, in Westerbork zijn die door de Joden mishandeld. Ja.
Maar als je dus hoort, ik bedoel. Als je die film ziet, het is nog niet zo lang geleden een documentaire over gemaakt. En er zegt iemand, ik zie daar degene die mijn ouders verraden heeft, die ons verraden heeft. Ja, die ben ik te lijf gegaan.
Ja.
En zo waren, er was natuurlijk zoveel woede.
Ja.
Want ondertussen wist men al wat er gebeurd was.
En was men familie verloren.
Ja. Ja. Dus er was reuze woede. Er is ook het verhaal van Ed van Tijn, hè, onze beroemde ex-burgemeester. Die was net zo oud als ik. Nee, hij was ietsjes ouder. En die kreeg een stok in zijn handen geduwd. Van sla er maar op los. Het was vreselijk. En het was voor het eerst dat ik menselijk
geweld.
Leed zag. Ja. Ja. Of liever gezegd geweld, inderdaad.
Hoe keek je daar dan tegenaan? Want dan, je bent inmiddels wel wat ouder, dus je weet meer de situatie. Dan zie je dat gebeuren. Wat voor gevoel heb je dan?
Ik wist niet wat ik zag daar. Mm-hmm. Ik was dus bijna, ik was bijna 10. Ik was al 10. En ik wist niet wat ik zag. Ik vond het vreselijk. Vreselijk. Ik ben weggelopen.
Ja.
Ik weet je, dan ga je naar je moeder toe. En dan zeg je, mam, wat betekent dat? En ik krijg geen goed antwoord.
Nee.
Ik krijg geen goed antwoord en ik heb het gelaten voor wat het was. Maar er wordt wel eens gezegd, wat was het ergste wat je in Westerbork gezien hebt? Dan zeg ik dat.
Dat de NSB'ers voor in elkaar werden geslagen.
Dat geweld, dat je dat ziet. Want ik ben na de oorlog voor vuile rotjodin uitgescholden. En ik had ruzie met een vriendinnetje. En je trekt aan mekaars haren. En zij rent weg, huilend. En ze komt terug met de vader die mij slaat en door elkaar rammelt. En zegt, jij vuile rotjodin.
Dus dat zit er nog, ook na de oorlog zit dat racisme daar.
Oh ja, tuurlijk. Het is niet zomaar weg. Maar je weet nooit wat voor redenen die man had. Hè? Dat is een vraag ik me wel af. Hè? Was ook bij hem iets gebeurd in de familie? Dat weet je niet. Maar in ieder geval, ik ben naar mijn moeder ook. Ik zeg, mam, wat betekent dat? Ja, ze heeft me iets verteld over christenen en over niet-christenen, maar ik snapte er niets van.
Nee. En jij hebt er natuurlijk ook met jouw verhaal, wil je vooral ook jongeren bereiken. Wat zijn de reacties van jongeren?
Dan moet je dus onderverdelen in 2 groepen. Je hebt de groepen lagere school, dat is Nederland.
Ja.
En je hebt de groepen middelbare school, is Duitsland. Want doordat mijn vader uit Kleef kwam, heb ik mijn werkterrein naar Duitsland verlegd. Dus alleen maar naar het grensgebied. En die zijn natuurlijk veel volwassener. Hè? Dat zijn 15, 16, 18, 19 jaar ook wel. En de jongeren die zeggen, ik bewonder je. Laten we het daarop houden.
Ja.
En de ouderen, in mijn verhaal, zeg ik altijd, jullie moeten de geschiedenis levend houden.
Ja.
Ik heb jullie nodig, want wij bestaan niet zo lang meer. Ik ben een tijdgetuige, maar er zijn daarna alleen maar 2e tijdgetuigen. Ja. Dus het is voor jullie. En nou schrijf mij eentje in een brief. Uw verhaal heeft ons getoond hoe belangrijk het is weerstand. Ik moet hieruit Duits vertalen. Mm-hmm. Weerstand te geven. En dat het op gerechtigheid en op menselijkheid dat dat het belangrijke is, het meevoelen. En wij zullen dit doen, schrijft ze, zodat wij uw verhaal als tweede getuige in de wereld zullen verder brengen. Nogmaals hartelijk dank dat u uw tijd en uw verhaal cadeau gedaan heeft. Ja. Ik vind dit zo mooi.
Ja. Nou ja, en ik durf wel te zeggen dat ik me daarbij aansluit. Zo voelt het voor mij ook. Ik vind het echt heel mooi om het verhaal te horen. En ook tegelijkertijd zo belangrijk. Want er zijn zoveel thema's die we ook terugzien in andere gebeurtenissen. En dat is zo belangrijk. En ook wetende dat er nu een laatste generatie is die dit kan vertellen, die dit hebben meegemaakt. Ja, dit soort verhalen moeten gewoon bewaard blijven. En ik vond het echt een onwijs bijzonder gesprek. Dus dank je wel dat je wilde komen. En dank je wel voor je mooie verhaal.
Graag gedaan.
Dit was hem dan, de podcast Held een Eigen Verhaal. Vergeet niet te volgen en laat me ook even weten wat je van het gesprek vond. Volgende week ben ik er weer. Tot dan.